de psychologie. En ik moet zeggen dat ik ook wel erg geloof in andersom.
Ja.
Dus de invloed, of de gezondmakende werking van nuchter denken, ook op uitingen van geloof.
Ja. Ja, het kan twee kanten opslaan, dat is inderdaad waar.
Ja.
Het geloof kan natuurlijk een hele stimulerende, genezende werking hebben, maar het andere kant.
Ja, ja, precies. Geloven, er wordt ook veel verkeerd geloofd. En ja, daar kan ook gewoon gezond denken, of empirisch denken zelfs, nog wel corrigerend op werk.
Ja. Ja, dat begrijp ik. Oké. Okay.
Want we moeten een beetje aan de volgorde, hè?
Ja, ja, precies. Anders kan ik de typist er niet meer bij houden.
Mijn naam hebben jullie niet.
Ja.
Het geslacht.
Mijn naam Piet van Hoest. Je leeftijd mogen we dat vragen?
Ja.
Dat is erg gevoelig.
Ik word in maart 61.
Oké. Okay.
Dus ik ben 60.
Ja. Geslachte man. Uw opleiding?
Nou, dat is natuurlijk geneeskunde. Daarna heb ik huisartsgeneeskunde gedaan. En toen heb ik pas besloten om alsnog de specialisatie in psychiatrie te doen.
Oké.
Dat is een vrij uitgebreide opleiding geworden. Omdat ik zo laat me aanmeldde, kon ik niet gelijk instromen. Dus ik heb nogal wat extra keuzejaren gedaan. Dus ik ben zowel in de kinderpsychiatrie geschoold als in de volwassenenpsychiatrie. Maar met het eerste doe ik niet zoveel meer.
Nee, oké. Okay. Maar u had het idee van, want u zei u was eerst huisarts en daarna werd ze gaan specialiseren.
Ja.
Maar dat huisarts vond u toch wat onvoldoende? Of?
Nou, het was heel duidelijk dat, naar mijn idee, 60% minimaal van de klanten eigenlijk met psychologische vragen rondliep.
Ja.
Waar je geen tijd en geen kennis voor had. En die mij wel veel meer boeide dan die hoge bloeddruk of wat dan ook.
Ja, ja. Ja, ja.
Dus die behoefte om daarop in te gaan en die mensen te helpen om die binnenwereld van zichzelf denk ik toch ook te onderzoeken. Dat verlangen heb ik maar beantwoord.
Ja.
En dan ga ik alsnog psychiatrie doen.
Ja.
Ik heb wel eens tijdens mijn geneeskundeopleiding af en toe al een beetje spijt bespeurd. Als ik met psychologie studenten sprak.
Ja.
Dus het zat er al aan.
Ja, ja, voorloper. Ja, ja.
Het is mooi, want misschien is het grappig om te zeggen, maar dat je bij de verschillende gesprekken die we nu hebben gehoord, dat iedereen eigenlijk zegt dat er veel patiënten bij de huisarts eigenlijk psychologische klachten hebben. Dus,
ja. Het is in de hele somatische gezondheid, zorg en het begint nu ook meer aan het licht te komen, de psychologische of psychische factoren daarbij.
Ja. Ja.
Recent lazen we van bijvoorbeeld de invloed van psychotherapie op mensen na een CVA of na een hartaanval. En je kunt, als je daar psychotherapie doet, kun je het aantal recidieven minimaal met 50% terugbrengen. En ik geloof dat de getallen zelfs nog gunstiger waren.
Ja.
Dus gewoon door mensen de kans te geven hun emoties te uiten.
Ja.
En hun conflicten, hun psychische noden. Ja, om er aandacht aan te geven.
Ja.
En ik denk dat het voor heel veel ziektes geldt.
Ja, dat blijkt wel. Er was die uitspraak van, hoe zeg je dat? Als de ziel zwijgt, gaat het lichaam spreken. En dat is natuurlijk wel waar. Dan gaat het natuurlijk lichamelijk gaat het er dan uitkomen.
Ja.
En dat, ja.
Klopt.
Even kijken. Uw functie.
Ja, ik ben na mijn opleiding heb ik eigenlijk naar een dubbele functie gesolliciteerd. Volwassenenpsychiatrie en kinderpsychiatrie. Toevallig werd dat gevraagd bij RIAG destijds. RIAG noord Veluwe. Dat is hier in de omgeving, in Barneveld, Hoevelaak, Harderwijk, die regio.
Ja.
En ze wilden me wel hebben voor de volwassenenpsychiatrie, maar niet voor de kinderpsychiatrie. Ze waren denk ik bang dat dat moeilijk te combineren was. Dus toen heb ik die baan van volwassenenpsychiatrie genomen. En die anderhalve dag, die heb ik maar ingevuld in mijn eigen praktijk. Dus vanaf 1984, toen ben ik begonnen. Dus dat is de volgende vraag ook.
Ja. Okay, vanaf 1984 was het bij de triage waar ik ben begonnen, ja.
En dat heb ik 7 jaar zo gedaan en daarna ben ik voltijds met mijn eigen praktijk verder gegaan.
Ja. En vanaf het moment dat u bij de RIAG begon, bent u ook die anderhalf dag hier in uw eigen praktijk meteen begonnen?
Ja.
Oké. Okay. Yes? Zijn we nog bij?
Ja.
Oké. Even kijken. Uw kerkelijke achtergrond?
Ja, ik kom uit een Nederlands hervormd gezin. Op gereformeerde. Gereformeerde bond, waar heette dat vroeger. Maar mijn ouders zijn op wat oudere leeftijd tot geloof gekomen. Dus ik kom niet. Dus het is niet een zware traditie. Hm. En ja, dat heb ik losgelaten zo in mijn tienerjaren. Ja, toen kreeg ik pas de gelegenheid om dat los te laten, maar eigenlijk had ik daarvoor al moeite. Met ja, de sfeer daarvan. Mm.
Ja.
Misschien is het interessant dat ik al toen ik 10 jaar oud was of zo, ik kan me niet helemaal precies traceren, maar dat ik. Er waren in die kerk vaak dominees die. Waren niet helemaal in orde. En als ze dan preekten, dan werden ze een soort kwaad en dan sloegen ze op die Bijbel en dan kwam er stof uit. Ja. Omdat ik als kind heel erg bezorgd was. En dan, en iedereen zat daar heel verlamd naar te luisteren. Ik dacht, niemand kan die man helpen en hij heeft hulp nodig. En later, als ik groot ben, dan ga ik iets leren waardoor deze man toch hulp krijgt.
Ja, ja.
Dus zo vreemd vond ik dat gedrag
toch
aan.
Ja, ja.
Niet in orde.
Ja, dat wil te analyseren.
Ja.
En tegenwoordig bent u dan bij een bepaalde kerk aangesloten?
Ja, ik ben toch later. Ik ben uit de kerk gestapt en ik ben als student tot geloof gekomen.
Mm-hmm.
Zo noemen we dat. Mm-hmm. Bij de navigators.
Ja, daar zit ik ook bij.
Evangelisch.
Leuk. Ja.
Of interkerkelijke evangelische organisatie.
Ja.
En daar heb ik heel veel aan gehad. Daar heb ik geleerd van mensen te houden, mensen belangrijk te vinden. Mensen tijd uit te trekken.
Ja.
En het geloof. Gewoon veel praktische dingen aan te geven. Daar objectiever naar te kijken. Ook een hele hoop fouten geleerd, want de navigator maakt ook heel veel fouten. Maar goed, dat hoort erbij.
Ja.
Dat heb ik ze wel vergeven.
Ja. En daarna is ze gewoon bij een gewone gemeente aangesloten ergens.
Ja, klopt. Ik ben op een bepaald moment toch blij met genoemd bij de gewone Nederlandse Hervormde Kerk. Zou je een deelgemeente noemen misschien, van de hervormde kerk, dus zeg maar de confessionele middengroep van de hervormde kerk.
En dat is
en dan ben ik geleden, ben ik PKN'er tot op de dag van vandaag.
Ja. Oké, duidelijk. Hoe lang bent u al betrokken bij de CVPP?
Ja, van het allereerste uur. Dus ik heb nog de voorlopers van de CVPP meegemaakt, dus dat waren studiedagen met Amerikaanse sprekers als Jay Adams en zo.
Oh, ja.
En, dus dat zijn, ja, dat. Ik weet niet meer precies hoe die congressen heten.
Ja.
Maar toen bij de oprichting hebben ze mij ook gevraagd om mee te doen.
Mm-hmm.
En ja, ik was toen vreselijk druk. Maar ik zeg, ja, ik heb te weinig tijd, maar ik wil het op zijn minst moreel steunen. Dus ik maakte gewoon deel uit van het oprichtingsgroepje destijds.
Ja. Maar betekent dat ook dat hij dan in het bestuur zat? Of dat,
ik ben toen ook penningmeester geworden.
Penningmeester,
ja. Okay. Ja, dat kon er nog net bij.
Ja. Ja. Oké. Okay. Nou, dan hebben we iets meer de persoonlijke vragen. Ook wat meer de uitgebreide vragen. Wat betekent het christelijk geloof voor u persoonlijk?
Ja. Ik denk, het is begonnen, denk met een bij God mogen horen. Dus een heel emotionele, achteraf, hè, een hele emotionele reden, denk ik. Gewoon gewenst zijn, gewild zijn, uitverkoren. Zouden de klassiekers dat misschien noemen, maar dat vind ik niet een fijn woord.
Ja.
Want ik denk dat iedereen dat is. Dus gewoon gewenst zijn. En, ja, en nu is voor mij christelijk geloof eigenlijk vooral nog een way of life. Dat wil zeggen dat voor mij al die verhalen toch één grote wijsheid bevatten, namelijk om lief te hebben moet je de elkaar verdragen. En dus het is veel meer een manier geworden om hier op aarde met een medemens om te gaan. Ik herken dat patroon vanaf het begin van de Bijbel tot in het einde terug, van dat God aanvankelijk moeite had met hoe de mens tegenviel. Hij kon ze eigenlijk niet verdragen. Het is een hele Joodse opvatting van, misschien wel praten over God ook. Dat God ook daar een wending als het ware doormaakte, waarbij hij besloot om toch verbonden te blijven met die mensen, ondanks hun tekortkomingen. En die teleurstelling daarover incasseerde hij, verdroeg hij. En dat is voor mij ook het kruis van Christus geworden. Dus helemaal niet meer zoals ik dat reformatorisch heb geleerd, een straf, een compensatie van nou goed, die... dat lijden, dat is geweest, nou kan ik je wel weer verdragen. Nee, het is juist het teken van dat lijden wat noodzakelijk is om met elkaar om te kunnen gaan.
Zoek verbondenheid.
Ja, het kunnen aanhouden van de verbondenheid, inclusief de desillusie daarbij.
Ja. Yes. Wat is uw mensbeeld? Hoe neemt u dit mee in het verbinden van hulp aan cliënten?
Ik ga nog steeds uit van het bestaan van God als schepper, als oorsprong. Dus niet het isisme of wat dan ook. Dus ja, mijn mensbeeld, specifiek christelijk, is toch wel dat God die mens naar zijn beeld heeft gemaakt. Daar weten wij niet zo heel veel van, dat Gods beeld, maar dat idee vind ik prachtig. En daar hebben we toch via Gods woord glimpen van opgevangen van wat dan wie God is en wie wij zouden mogen of kunnen zijn.
Ja, en dat ook de manier is waarop u tegen die cliënten aankijkt.
Ja, precies. Dat autonoom, scheppend, verantwoordelijk. En ook in zijn voetstappen treden als het gaat om dat incasseren van die ander, als die toch anders uitpakt dan jij hem had gewild.
Dus die andere keuze maken.
Ja. Ik vind het zo machtig mooi dat als je kleine mensjes ziet, dan zijn ze eigenlijk aan het begin net zo boos en vernietigend als God was. En dan zie je ze toch geleidelijk aan beter in staat om daarmee om te gaan.
Ja.
Daarbij dan de neiging natuurlijk om de Bijbelverhalen dus te gaan omkeren, net als de Griekse mythes, zijn het dus ook afdruksels van onze eigen ervaringswereld. Dat zal nog wel een bot komen, maar dat vind ik een spanningsveld. Tussen wat zeggen, alles wat wij zeggen van boven komt van beneden, die uitspraak kennen jullie ook wel. Ik weet niet meer precies wie die man ook weer was. En natuurlijk, alles spreken van boven is van beneden. Maar het is, net als de Griekse mythes natuurlijk, het zijn verhalen die over het leven gaan. In mythologische vorm, symbolische vorm. En zo kan je natuurlijk ook al naar bijvoorbeeld een verhaal als Genesis kijken. Aan de andere kant, ik kijk daar graag zo naar. Dus wat zeggen die verhalen over ons? En tegelijk denk ik, ja, maar en tegelijk zit daar ook weer iets van buiten in, van God. Die sporadische ontmoetingen, die ervaring met God, die maakt dat er een nieuw verhaal komt, wat anders geweest zou zijn als die ontmoeting er niet was geweest.
Ja.
En dat vind ik het trieste van de kerk waar ik uitkom, dat hebben ze nooit willen zien. Of het trieste. Dan moet je die verhalen ook durven relativeren, moet ik zeggen, er zit veel van mensen in, nou, dat relativisme heb ik nog, ben ik zelden tegengekomen.
Ja.
En in de moderne kerk weer zoveel, dat ik denk, daar blijf ik niks van over.
Ja, ja.
Dus die
balans klopt.
Die gezonde balans, dat respect voor de ander, dat niet kiezen voor het is van God en het is ook niet van mensen, die ambiguïteit. Daar verlang ik ontzettend naar, als er een rijpingsproces zeg maar, voor de kerk en voor het net.
Ja. Even kijken. De volgende vraag gaat over hoe kijk jij tegen conflicten? De integratie van wetenschap, christelijk geloof en de hulpverlening.
Ja. Kijk je aan tegen conflict?
Misschien voor u persoonlijk, dat u zelf misschien persoonlijke conflicten ervaart op dit gebied?
Als ik denk aan de laatste studiedag, hè, afgelopen 2 weken terug bij jullie aan school.
De CEW.
Dan viel me op dat bijna alle modellen worden bekritiseerd omdat ze uiteindelijk niet het werk van Jezus Christus centraal stellen. En dan denk ik, ja, dan vind ik het een conflict tussen dat werk aan zich als verzonnend gebeuren en wat ik daarnet al zei, van de symbolische betekenis die van het werk uitgaat. Dus het voorbeeld van Jezus Christus. En ik vind het accent te zwaar liggen op die verzoening met God. Alsof God daarboven dat zo hard nodig zou hebben, weet je wel. Ik vind het eigenlijk daarmee christenen zichzelf te veel in een hoekje zetten en alle bewegelijkheid uit het geloven, zowel als uit het integratieve denken halen.
Nou, wat is de best
van... Heel abstract gezegd, sorry.
Ja, wat is de best van wetenschap dan, die je bijvoorbeeld naar voren komt?
Nou, dat wetenschappelijk denken, we kijken veel meer naar die verhalen, als wat zeggen, wat leren die verhalen ons. En niet van... Wat is de betekenis van die historische gebeurtenis aan zich?
Ja. En met die verhalen, bedoelt u dan bijbelverhalen of wat bedoelt u?
Ja, alle bijbelverhalen denk ik. Ook zelfs al zijn ze misschien wel die historische verhalen die aangehaald worden. Want waarom hebben die schrijvers het zo belangrijk gevonden om die bepaalde historische data voor eeuwig bij wijze van spreken vast te leggen en te onthouden, omdat er een les in zit. En nou, die lessen, dat zien we allemaal wel. Maar van het verhaal van Jezus wordt alleen maar gezien als de brug tussen mensen en God. En niet als een voorbeeld voor hoe we in het leven zouden kunnen staan. Ik weet dat ik me tegenspreek, want jij wordt op de weg ook genoemd, een grote voorbeeld die we moeten volgen. Maar het accent ligt te veel op dat verzoenende werk. Wetenschappelijk verhaal, narratief, als je het ziet als een verhaal, bundel van narratieven vooral aan ons mensen gegeven. Narratieve verhalen, zeg maar, die... Die moeten met een openere houding tegemoet getreden worden. Dus die openheid, dat vind ik het conflict.
Nee.
Het was zaterdag ook het conflict dat ik dacht, ja, ik mis die openheid bij die man. Dan moet maar dat bijbelverhaal, er mag maar één accent uitgehaald worden. Jezus, weet je wel. En alsof Als je de andere verhalen neemt alsof Jezus dan verloren zou gaan. Die angst, die angst daarvoor, die krampachtigheid, vind ik verdrietig. Dus we hebben hem ook zo nodig, denk ik. Of de CBPPP daar aan leidt, dat valt misschien wel mee hoor, want ik denk dat merkt het bij de CBPP aan zich nog niet zo. Maar mij is een brede club.
Ja. Ja, klopt. Dat ik mooi in de wereld van verschillende andere bij elkaar. Klopt. Ja. Dus u vindt eigenlijk dat de wetenschap, of tenminste dat het christelijk geloof, zeg maar, mensen die dat uitdragen, te krampachtig met de wetenschap omgaan?
Te krampachtig met hun geloof omgaan? Waardoor er geen ruimte is voor meer de invloed van het vanuit de wetenschap ingebracht.
Oké. Dus u geeft daar ook mijn aanbod dat het een het ander niet hoeft uit te sluiten?
Absoluut, ja. Absoluut.
En dat we als christenen daar vaak wel bang voor zijn?
Dat er nog te veel wordt vanuit die angst.
Ja.
Gereageerd en dan, vooral als het woord Jezus niet valt, dan, is het gedaan met de theorie.
Nu snap ik het. Ik begin ook even te zoeken, wat bedoelt u precies, maar helder.
Vertaal het maar naar jullie eigen woorden.
Dan vraag ik het ook nog een keertje van.
Ja, dan moet je met jullie taal doen.
Ja, precies. Ik doe ja, dan moet je aanknikken, maar als we het niet snappen, dan moet je
jongens goed om door te vragen.
Ja. Even kijken, zou je ook iets kunnen zeggen over de visie op ziekte en gezondheid?
Ja, wel. Maar wat?
Misschien het eerste stukje waar u aan het begin al mee begon.
Ja.
Daar gaf u natuurlijk al iets over aan. Dat geloof bijvoorbeeld ook een hele stimulerende of gevaarlijke invloed erop kan hebben.
Maar is het algemeenheid?
Ja, het is een hele brede vraag. Dat wil ik eens
zeggen. Over een visie op ziekte en gezondheid. In ieder geval geloof ik wel dat er voor de mens bepaalde wetmatigheden zijn die wanneer je die violeert, wanneer je die verkracht, dat gevolgen heeft. En dus als je die verantwoordelijkheid niet kan opbrengen, dan geeft het ziekte.
Heeft u een voorbeeld nog maar misschien? Voor de duidelijkheid.
Ja. Ik zou heel graag een voorbeeld noemen aan, wat aansluit bij dat vorige. Bijvoorbeeld als in een gezin de ouders een bepaalde verwachting hebben over hun kinderen en de kinderen voldoen daar niet aan. Dan heb je hetzelfde conflict als tussen God en zijn schepsel, bij wijze van spreken. En die ouders kunnen niet de ruimte opbrengen voor die kinderen om anders te zijn dan verwacht. Dan geeft dat spanning. En beide partijen kunnen er ziek van worden. In ieder geval emotioneel, psychisch. En op zijn minst als de al gewone ziektes die niet eens een oorzaak hoeven hebben in het psychische optreden, kunnen die daardoor verergeren. Dus ook de gewone ziektes, zeg maar, die niet zozeer aan emotionele factoren gebonden ziektes, als infectieziektes bijvoorbeeld, zullen daar zeker door verergeren. De kans erop dat je het krijgt vergroten.
Ja, zodat eigenlijk dan gewoon met elkaar samenhangt en ook
invloed heeft op elkaar. Absoluut. Ja. Stress en ziekte hangen samen. Maar die stress wordt weer veroorzaakt, volgens mij, door hele fundamentele regels te verbreken. En ik vind dat de Bijbel daar de machtigste regel, voor de mensen zeer belangrijke regel heeft geïntroduceerd, van verdraag de zonde van de ander. Ook al mag je verlangen naar volmaaktheid. Als je het niet bent, is het ook goed. Dat is denk ik wat ik uit de Bijbel haal.
Ja. Is er volgens u ook een onderscheid tussen gezonde en ongezonde vormen
van religie? Ja, dus ongezonde vormen van religie zijn die vormen die eigenlijk niet kunnen geloven dat God daadwerkelijk veranderd is. Van die boze God naar de God die wel ruimte geeft. En in dat continuum tussen de veroordelende God en de God die voor zich verzoent. Ja, als je, afhankelijk van de mate waarin je naar dat verzoenende, zeg maar, waarin je daarin kan geloven, is het een gezond geloof. En dat is weer, en de mate waarin je daartoe in staat bent, hangt weer heel erg af van de gezonde voorbeelden die je hebt gehad in het dagelijks leven met je ouders.
Ja, die gevormd bent.
Dus je ouders leven als het ware het juiste voorbeeld van God ook weer voor. Er is wel eens gezegd, als je een slechte, gehechte relatie hebt met je ouders, kan je ook niet voorstellen dat God zich aan je wil hechten.
Nee, vaak ook een negatief godsbeeld.
Nee.
Ja. Even kijken.
Dat is wel interessant. Als nu ik dat hoor zeggen mezelf, ja, kennelijk heb ik zelf ook wel wat ambivalente gehechtheid uit mijn jeugd meegenomen. En die ambivalentie ook gespiegeld, denk ik, aan de verhalen van God. Aanvankelijk niet kunnen geloven dat hij zo streng zou zijn.
Mm-hmm.
En door anders naar die verhalen te kijken, ook met andere christenen die daar anders tegenaan kijken, is die openheid wel gekomen. Dus die verhalen hebben mij wel geleid naar een beeld van een God die mij welkom heet.
Ja, maar dat betekent dat de relatie met anderen een hele belangrijke rol in hebben gespeeld.
Ja, als ik toevallig niet gehechte mensen, die zouden alsmaar het aandacht hebben gevestigd op die oordelende God.
Ja.
Ja, maar weet je wel, nou, je kent ze wel, dorst, confetti op de dorstvloer, je hebt misschien ook wel geleden. Al die enge verhalen.
Ja.
Dan word je alleen maar geattendeerd op ja, maar weet je wel, je moet niet denken dat.
Ja. Maar dat zou betekenen dat u ook veel invloed zou kunnen hebben als hulpverlener. Want daarom heeft u natuurlijk ook een stukje relatie met cliënten. Ja,
absoluut. Absoluut. Ja.
Zo mooi.
Die interactie. Daar gebeurt iets natuurlijk. Daar waar mensen elkaar ontmoeten, daar beïnvloed je elkaar.
Ja.
En dus, als het ware de verhalen die jij ze te vertellen zou hebben, die beïnvloeden het verhaal dat de patiënt bij zich draagt. Die ontmoeting van die twee verhalen, patiënten beïnvloeden mij ook. En dat is wisselwerk.
Ja.
Zeker in de psychotherapie.
En waarom specifiek daar?
Omdat daar veel ontmoeting is.
Ja.
In het andere geval, als je alleen maar medicijnen, ja, dat is natuurlijk ook een ontmoeting. Niet onderschatten dat je dan een impliciet verhaal vertelt. Zo van, jij bent niet in staat om zelf te veranderen. Ja, dat moeten de magische middelen van de dokter doen.
Medicatie.
Dat is ook een verhaal. En dat realiseren niet psychotherapeutisch geschoolde biologische psychiaters zich soms onvoldoende.
Ja. Even kijken. Wat is uw visie op geloof en hulpverlening? Wat voor meerwaarde heeft christelijk geloof te bieden in hulpverlening?
Heb ik eigenlijk al gezegd, hè? Dat ons grote voorbeeld, God, en met zijn bereidheid om met onze tekorten om te gaan. Het is een buitengewoon volwassen godsdienst eigenlijk. culminerend in het kunnen sterven voor de ander. Dus je eigen belang opzij durven zetten om de ander ruimte te bieden. Het gevoel te geven dat hij welkom is.
Ja. En hoe zou je dit, stelt u bijvoorbeeld niet-christelijke cliënt heeft, hoe zou je dan bijvoorbeeld dat stukje meerwaarde van
het christelijke? Ja, dan kan ik ze niet verwijzen naar het grote voorbeeld aan zich, maar dan ben ik het grote voorbeeld misschien. Door in ieder geval in die termen met ze te spreken. En hoe vaak mijn gesprekken ook juist niet die kant op gaan, zo van, ik ben nou zo teleurgesteld en zo boos en dat snap ik. Daarmee kom je geen cent verder. Zou je niet eens willen overwegen of je die teleurstelling kan verdragen? Misschien kan je het wel hebben. Je kijkt toch verder met die ander. Dus je gaat toch richting verdraagzaamheid, richting acceptatie.
Vergeven. Dus eigenlijk toch christelijke principes, alleen je benoemt ze niet zo vanuit dat punt.
Ja, ik denk dat een gezonde, seculiere psychologie, psychotherapie, dat ook doet. Het grappige is, ik ben geschoold natuurlijk door niet-gelovigen en daar heb ik toch tot mijn verbazing die principes ook teruggevonden.
Ja.
Kunnen incasseren, de gestaltpsychologie bijvoorbeeld heeft als dilemma van ervoor gaan of incasseren. Dus als het niet lukt, je gaat er dus wel voor het vermaakte mijn part, voor het ideale, als het niet lukt, incasseren. Dus die twee polen gelden denk ik ook voor de seculiere psychologie.
Ja.
All truth is God's truth, die heb ik wel eens horen zeggen, maar empirisch ontdekte waarheid sluit toch vaak aan Gods waarheid aan.
Ja, maar dat zijn denk ik ook weer die wetmatigheden die u bedoelt.
Exact. Als ze wettelijk in de mens gegeven zijn, dan vind je ze.
Ja. Ja, dan werken ze.
Vorige week stond in het NRC dat seks voor het huwelijk toch niet leidt tot een betere huwelijk. Dat hebben de psychologen inmiddels nu wetenschappelijk ook aangetoond. En welke argumenten gaven ze uiteindelijk? Precies dezelfde als die ik bij de navigator zou leren. Zo van, ja, die seks dat gaat je wel lukken. Alleen goed praten en goed contact is moeilijk.
Dus,
dat is prachtig.
Ja. Ja, dat is zeker mooi. Ja.
De andere kant is weer dat als je dat niet doet, soms is dat ook wel afgeschilderd binnen het christelijk geloof. Als iets heel ergens waar God heel verdrietig van wordt, dat is natuurlijk weer flauwekul. En dat is manipulatie en dat komt weer uit je angst voor.
Ja.
Van God als Wodan of Donar, de Germaanse invloeden die nog steeds op ons inwerken. Ja. Dat is weer een voorbeeld van ongezond geloof.
Ja, maar wat ik me wel vraag af van, wat is dan het stukje zondebesef? Want ik snap natuurlijk wel van dat je niet vanuit angst moet reageren.
Ja.
Maar ik bedoel, ieder mens heeft ook al geweten, ieder mens weet ook bot wanneer je dingen doet die niet oké zijn.
Nou, kijk, ik denk dat als degene die tekortschiet niet erkent dat hij tekortschiet, naar mij bijvoorbeeld of naar God, ja, dan is het een eenzijdige verbintenis. Dus ik verwacht om die verbinding compleet te maken, wederzijds te maken, dat dat tekort ook wel wordt erkend. Dus in mijn psychotherapiegesprekken ga ik wel zeggen, ja, je moet het wel incasseren, maar je hebt wel gelijk, het doet wel pijn. En die pijn die jou aangedaan, dat kruis wat je nu moet opnemen, is wel een kruis. En als de ander dat bagatelliseert, gewoon niet van wil weten, dan is die ander niet verbonden met jou, alleen maar met zichzelf.
Ja.
Dan is hij misschien net als God vroeger alleen maar geïnteresseerd in zichzelf. Zo van, ik dacht dat mijn schepping helemaal in orde was. Nou is het niet zo. Ik verzuik de boel en ben boos. Dat is een eenzijdig denken. Dat, ik geloof nooit dat God in werkelijkheid zo heeft gedacht. Dat staat in die verhalen, maar dat hebben wij mensen bedacht, volgens mij. Dat is nou weer het menselijke stuk erin.
Ja.
Volgens mij hebben we wel die verhalen nodig, hè? Om dat complexe van die twee kanten, om dat helder te krijgen, want het is buitengewoon ingewikkeld. mijn recht op geluk en tegelijkertijd mijn plicht om dat ook weer af te staan. Om dat gelijktijdig te kunnen beleven, dat is in taal bijna niet te vatten. Daar hebben we beelden voor nodig. Verhalen ook, waarin beide aspecten naast elkaar staan.
Ja. Helpend
gaan zijn. Ja, dat kan helpen om dat te begrijpen.
Ja.
Dat de sprookjes voor kleine kinderen natuurlijk helpen om een ambivalentie jegens mama of zo te snappen. Hè? De goede vee en de kwade heks. En dan zie je ze het alle twee. En het valt niet mee om dat.
Ja, ja.
Om daar een geestesbeeld van te maken. Hele verwarrende gevoelens. En dan hebben we gelukkig de verhalen. Die daar uitdrukking aan geven. En als we er een verhaal van hebben, dat is ook weer mooi, dan snap je het. Ook weer, kan je nog wel zitten bij de vraag van wat betekent christelijk geloof voor mij. En een enorme schat aan verhalen, zonder welke we misschien veel meer verwarden zou geweest zouden zijn als we ze niet hadden gehad.
Ja. Oké, ik denk dat we die volgende vraag al een beetje bij meegenomen. De therapeutische houding als het gaat om het christen zijn.
Ja, precies. Voor mij is dat toch erkenning van tekort. En dus een visie op een soort messianistisch leven, zeg maar. En daar bedoel ik eigenlijk mee een utopisch en volmaakt leven en tegelijkertijd een visie op het omgaan met de afwezigheid.
Gebrokenheid.
Ja. Grappig, jij gebruikt gelijk weer een religieuze term.
Ja.
Probeer zoveel mogelijk te vermijden. Ja. In psychotherapie moet je, want veel mensen zijn niet gelovig.
Ja.
En dan zegt het woord gebrokenheid dus hun niks. Mm-hmm. Maar wel als ze zeggen, het leven valt me zo tegen. Weet je wel?
Ja.
Okay. Als het leven tegenvalt, wat dan? Dus dan praat je over het leven eigenlijk toch met religieuze waarden, mm-hmm. zonder religieuze taal te gebruiken.
Ja, ja. Begrijp ik. Het is natuurlijk wel belangrijk om aan te sluiten dan bij de cliënt.
Bij de cliënt kan het rusten, want dan is er heerlijk dat hetzelfde taalveld bezit.
Ja.
En in dat taalveld kan voegen.
Ja.
En dan vind ik, voor mij is dat makkelijk, omdat het mijn taalveld er ook is.
Ja.
En dan kan je juist met behulp van die verhalen weer heel veel psychologie verhelpen. Die aanvulling, dat denken vanuit die psychologie over die Bijbelse verhalen, dat heeft mij eens geholpen om die verhalen beter te snappen en beter te benutten. En dan vind ik in de kerk dat ze daar wel eens wat staart mee om blijven gaan. Er zit er bijna geen beweging in. Geen vernieuwing.
Ja.
Als je dingen gaat zeggen, het een verhaal, het betekent dit. Mm-hmm. Ja, dan houdt het op. Dan is het verhaal doodgeslagen. Dan zit er geen leven mee.
Hoe zit je een geestelijke duiding die je cliënt kan geven aan een ervaring? Bijvoorbeeld als iemand aangeeft dat je God hoort spreken, visioen, hoe gaat u hiermee om?
Ja, dat is voor mij heel breed, omdat God voor mij ook op heel veel manieren spreekt, heb ik daar geen enkele moeite mee. Dus, dat is God.
Ja, maar u neemt het op dat moment ook gewoon aan als die cliënt dat gewoon vertelt? Of?
Ja, vaak niet zoals de cliënt het aanvoelt. Dus de cliënt die geeft daardoor misschien extra betekenis aan zijn uitspraak, omdat het van God komt.
Ja.
Terwijl ik dat wel weer jammer vind, want als hij de volgende dag iets bedenkt wat hij misschien zelf bedacht heeft, en dat komt niet van God, dan heeft hij de neiging om dat onder te schikken aan dat wat van God kwam.
Ja.
Terwijl het misschien net zo goed van, net zozeer van God komt. Hè? Als ik werk met symbolen aan, met beelden, als ik mensen een dag erom laat doen. Ja, dan zijn dat, mijn collega's, seculiere collega's noemen dat de innerlijke creativiteit die dan oplossingen aanvoert. En ja, je zou het net zo goed als inspiratie van God genoemd. Ik vond het eigenlijk veel mooier om het op die manier te benaderen. Waardoor God ook veel meer weer ubiquitair aanwezig is. Alom aanwezig.
Ja, wat het natuurlijk
toegankelijker is. Niet zo ver weg meer.
Ja.
Jezaja zegt, God is niet ver weg, aan de overkant van de zee, hier bij u, in u is die, weet je wel. Zegt hij, in u is die, ja, zeg ik dan. Hoor ik dan tegenwoordig christenen zeggen, nou, ik merk er weinig van.
Ja.
En dan zeg ik, nou, doe je ogen maar eens dicht en kijk wat er komt.
Ja. Maar stel dat ik hier met iets kon waarvan u echt denkt van, nou, dat klopt volgens mij echt niet. Hij komt met een of ander, weet ik veel, grootheid, beeld, of weet ik veel.
Ja. Nou ja, dan zou ik misschien uitleggen dat er dus iets als hallucinaties bestaan en waan. En dat ik zeg, nou, hoe weet je zo zeker dat het God is en niet een waan?
Ja.
Dus dan ga ik dat toch wel
bevragen.
Ja.
Ja.
Per definitie, als iemand zegt het is van God, nou dan, sorry dan.
Ja, dan is het klakkeloos.
Maar soms doe ik dat wel als, maar dat is dan een hele slimme manoeuvre van me. Dan ga ik zeggen van ja, weet je, als ik ga niet in de klompen of de schoenen van God staan. Dus als jij denkt dat het van God is, ja, dan houd het op. Weet je wel, dan stop ik met therapeutiseren bijvoorbeeld. Ja, en dan hebben zij een probleem, want dan moeten ze het zonder bestellen.
Ja.
Of toch een idee dat het van God komt bevragen. En soms kiezen ze dan toch voor mij.
Ja.
Ja, maar dat zijn, ja, dat zijn hoogtherapeutische interventies.
De interventies komen zo. Nog één vraag voordat we bij de interventies zijn. Even kijken, zijn er bepaalde vormen van psychopathologie waarin u een duidelijk invloed verwevenheid van het christelijk geloof ziet?
Nee, niet. Wel van bepaalde vormen van christelijk geloof, dus zeg maar dan heb ik het eigenlijk over pathologisch geloof. Maar het christelijk geloof van zich, dat pathologie. Of bedoel je met die vraag, wacht even hoor.
Nou,
bedoel jullie dat er vorm gegeven wordt aan de pathologie? Want dan is er natuurlijk beïnvloeding, bijvoorbeeld de wanen alleen al.
Ja.
De godsdienstwanen,
ja.
Die zouden er niet geweest zijn als er niet een christelijk geloof was geweest, bijvoorbeeld. Tenminste, de veronderstelling dat je Jezus Christus bent, kan alleen maar als je van Jezus Christus hebt gehoord.
Ja, klopt.
Ik bedoel jullie
zo bedoel ik, die komt uit in
de oh ja. Ja, er zijn er bepaalde vormen van. Heel veel. Ik denk dat God toch voor veel mensen het summen van macht is. En daar waar mensen machteloos zijn, wordt heel vaak het godsbeeld benut in de waan om hun de compensatie van hun onmacht. Dus op die manier, ja, net zoals Napoleon dat vroeger was. Misschien
ja.
Die hoor je haast nooit meer.
Ik kon nooit
zeggen van ik ben Napoleon.
Nee.
Laat ik dat 40 jaar geleden nog wel een keer horen geloof. In ieder geval in de boeken die ik las over de psychiatrie.
Ja.
Maar in het echt hebben ze nog.
Ja.
Maar ik ben Jezus Christus vaak genoeg.
Ja. Ja, ja, nee, dat is een goed voorbeeld.
Maar ik kan ook zeggen, ik ben Michael Jackson, hè. Of een popster of zo.
Ja.
Ja. En wat ik ook nog wel vaak merk is de vlucht in. Ja, het christelijke taalveld, als waar het voor dient weet ik niet, maar dat men heel vroom praat. Van ja, maar dat wil Jezus toch, dus dan is het, dan wordt het gebruikt om de ander lam te leggen en uit te schakelen. Dus geloof als middel om in een conflictje gelijk te.
Ja, dat de ander er niet meer aan kan komen.
Ja, precies.
Ja. Maar u noemt bijvoorbeeld bij die psychopathologie voornamelijk bijvoorbeeld met psychotische
Ja, dus daar heb ik helemaal niet zoveel mee te maken. Dus ik denk die andere vorm. God in een broekzak hebben en als verlengstuk, zoals Sinterklaas in de opvoeding ook gebruikt wordt als verlengstuk van je macht.
Ja.
Van je onmacht, kan je beter zeggen. Wordt het geloof ook heel veel misbruikt. En zeker in de kerk ook.
Maar is dat ook de link aan bepaalde psychische problemen?
Bijvoorbeeld. Bijvoorbeeld niet kunnen denken in termen van individualiteit. Dus autonomie. En als je niet gewend bent aan autonomie, dan zeg je van, nou, in de Bijbel staat dat, of God zegt dat, dus. En dat moet je gewoon doen. Terwijl als je denkt in termen van autonomie, dan ga je veel meer op argumenten discussiëren. Dus niet zozeer, maar God wil het. En dan schrik je maar ja, zo van zullen we samen eens nadenken over waarom God dat belangrijk vindt bijvoorbeeld. En welke reden zou God ervoor kunnen hebben? Of waarom denk je dat God dat heeft voorgeschreven? Dus dan probeer je toch de ander zonder dwang en drang te overreden van een bepaalde waarheid. Dat is veel lastiger, dat kost veel meer moed, dat kost veel meer energie. En dat is ook de wijze waarop psychotherapie wordt gewerkt. Je kan nooit gebruik maken van dwang of drang. En het is ook een zwaktebod als je als psychotherapeut zegt van, nou ja, ik bereik mijn doel niet, dan ga ik maar even zeggen, ja, maar in de Bijbel staat.
Ja.
Als dat gebeurt, ja, dan denk je van, ja, stuur ze dan gelijk naar de pastor en hou op met psychotherapie of maatschappelijk werker te zijn.
Ja.
Dat vind ik een zwak debat.
Ja. Helder. Even kijken, religieuze interventies. Welke religieuze interventie past het toe in het contact met cliënten? Gewaand gebruik van verhalen natuurlijk.
Ja, als je dat een religieuze interventie kunt gebruiken, dus samen bijvoorbeeld over verhalen nadenken. Ook bijbelverhalen invoeren, bijbelfiguren op het toneel halen, de Job is noemen bijvoorbeeld, of de depressie van Saul, of de verkiezing van David, of juist niet de verkiezing van David.
Ja, ja.
Ja, dat soort verhalen wel, ja.
Ja.
Nooit, geen bijbel, ja, dat zijn bijna bijbelstudies zou ik kunnen
doen, ja.
Maar het is meer zo terloops.
Dat ze gaan
doen. Ja. Bidden doe ik nooit met mijn patiënten.
Is er ook een reden voor?
Ja, toch wel. Ik vind dat ik nogal een machtspositie heb als therapeut. En ik vind het best heel kwetsbaar gaan bidden. En als de patiënt dan met mij bidt, dat denk ik. Ik denk dat hij zich dan niet echt vrij voelt om zijn eigen ding te zeggen. En bovendien vind ik echt een pastorale interventie die niet bij de psychiater thuis hoort. Dus ik ga een hele andere bezigheid doen. Terwijl metaforen, verhalen aanvoeren, dus dat is eigenlijk invoegen in het taalveld van de cliënt.
Mm.
Ja, dat vind ik verantwoord omdat het taalveld van de cliënt is.
Ja.
Maar binnen niet. Ja. Ik heb één keer in mijn leven heb ik iemand geolied. Maar ik moet het niet opschrijven hoor. Dat is niet voor jullie.
Ja.
Dat was een patiënt die heel zwak geïntegreerd was en die had een recept van mij vervalst. Dus dat had hij gekopieerd ergens op een apparaat in een winkel.
Oh, ja.
En ja, dat. Ik was zijn psychotherapeut en psychiater, dus ik schreef ook recepten voor. Maar de relatie was dermate gebroeieerd dat ik gewoon niet verder kon. Gebrek aan vertrouwen, je hebt mijn vertrouwen geschaad. En hij vond het heel erg. Want de behandeling ging goed. daar waar hij al verschillende behandelaars had gehad, dus we vonden het alle twee dood zonde dat, dat de relatie kapot was. Mm-hmm. Maar ik vond het zo erg, want hij is zomaar een recept voor mij. En je had me toch kunnen vragen, je had toch kunnen zeggen van ik heb dat nodig, of ik ben het niet eens met je medicijn, ik wil anderen hebben. Ja. En het was een diepe zucht naar elkaar, zo van wat moeten we nou, wat moeten we nou, dit zit tussen ons in. Mm-hmm. En toen zei hij, ik weet het niet, ik had misschien net een Liane Pen gelezen of zo.
Ja,
ik
weet het.
Ik zeg, ik weet één ding. Ik zeg, nou, dat zou kunnen, misschien kunnen helpen. Ik zou jou kunnen zalven met olie. Ik had het gevoel van, dat heelt. Dat heelt. Hij kon achteraf denk ik, had mezelf ook moeten zalven.
Ja.
En dat wou hij graag. En dat heb ik toen gedaan. En daarna konden we alle twee verder. Heel gek. Dus was een echt, het werkte als een ritueel.
Ja,
als ik iets anders had gedaan, had het misschien ook gewerkt. Maar het was een ritueel waar ik wel degelijk kon tegen aan de Bijbel.
Ja.
Een bepaalde zonde. Ik vond het echt een zonde. Want die had begaan, ook Jezus mij.
Ja. Ja.
Niet alleen Jezus God. En ik zei, dat moet dus ons weg. Ja. Ik zag alleen maar dat die olie het verzachtte.
Ja. Ja.
De betekenis van olie natuurlijk genezen, verzacht.
Ja.
De wond wordt. Want als het ware met een medicijn. Een beter medicijn, dat wat dan wat hij stiekem had opgeschreven op zijn recept.
Ja.
Met Tippex had hij het weg schoongemaakt. Mijn handtekening laten staan, hij had zijn eigen medicament. Natuurlijk een verslavend middel, hè, een kalmerend middel.
Mm.
Dat is al iets van Valium of zo geweest.
Ja.
Ja. Nog andere interventies? Of zijn dit de belangrijkste die je gebruikt?
Iemand af en toe even aanraken, zou ik zeggen, nee. Bijbelse interventie, een religieuze interventie. Ja, je hebt het gegeven als voorbeeld, hè. Dus, nou, zeg in principe maar nee, want ik doe geen pastorale interventie. En dat zijn religieuze interventies, dus ik doe geen religieuze interventies. Dus die typische, bij het pastorale werk behorende interventies, die doe ik niet als psychiater, daar ben ik niet voor, word ik niet voor betaald.
Nee.
En als ik dat belangrijk vind, dat mensen behoren bij een kerk, dan moeten ze het daar doen. En als mensen niet gelovig zijn en dat misschien alsnog weer terugvinden, of worden door de gesprekken hier in de zaal, ze verwijzen naar een kerkelijke instantie.
En dat is ook de volgende vraag van, speelt pastoraat een rol? Dat betekent dat u soms ook mensen doorstuurt naar het pastoraat?
Ja, dat zeker. Ja, overleg met de pastor.
Ja.
Omdat met de begeleider ik graag contact wil hebben.
Ja.
Ik vind dat per definitie niet kunnen in mijn vak. Terwijl inmiddels is wel aangetoond dat pastoraal werken in bijbelse interventies wel degelijk effect kunnen hebben. Bijvoorbeeld bij counseling in Amerika is dat gebleken. Dus ik zou het wel, als dat empirisch zeg maar onderzocht is en het werkt, dan zal ik het ook wel doen. Omdat ik zeg, nou het werkt en daar word ik voor betaald om empirisch vastgestelde werkzaamheden, werkzame interventies te verrichten. Dan zal ik ook geen bezwaar tegen hebben. Maar zolang dat niet gedaan is, doe ik dat niet.
Ja, helder. Oké, we hebben nog ongeveer een kwartier.
Okay.
Dus misschien dat we iets
voor de vrijheidspastoraat neem ik niet. Laat ik heel graag dus aan de pastors ook. En ik heb daar ervaring mee en dat het ook heel goed kan werken. En dat het ook heel slecht kan werken.
Ja. Ja. Maar dat is dan ook u weet wel een bepaalde. Ik zeg dat adres waarvan u weet die zijn goed, als u daarna doorstuurt, dus stuurt u ze altijd naar mensen?
Ik heb wel collega's die dat ook wel doen, psychiaters die dat in hun vrije tijd bijvoorbeeld graag doen. Dus dat zou kunnen, of instanties. Ik heb contact met, Living Water bijvoorbeeld.
Ja, dat ken ik, ja.
En
ja.
Daar kan ik naar verwijzen, die hebben hun training, hun cursus. Dan leg ik wel eens foto's van neer zelfs, want de mensen ze ook als niet ter sprake komt kunnen vinden.
Ja.
Dus die weg toon ik graag.
Ja.
Zeker wanneer ik het gevoel heb van, ja, dat, ik heb sommige Jesus movements of zo, daar ben ik dan wat terughoudend in.
Ja,
en als ik het gevoel heb van, ja, daar zitten nuchtere mensen die dat begeleiden, dan wel degelijk.
Ja.
Want als je 3 uur gebedspastoraat krijgt, dan kan geen psychotherapie tegenop natuurlijk. Diepte gebed, weet ik hoe het allemaal heet. Ja, daar kan ik niet aan beginnen.
Nee,
dat is beter dan mijn psychotherapie vaak. Dus graag.
Ja.
Mooi. Welk geloofsthema vindt u moeilijk om mee om te gaan in therapie?
Misschien wondergenezing. Dat mensen zomaar genezen door wonderen. Tot nog toe heb ik alle wonderen genezen, blijkt achteraf niet waar te zijn. Dus ik heb ook pech gehad misschien in het leven, maar de wonderen die christenen mij verteld hebben, die bleken achteraf toch niet zo groot wonder te zijn.
Die cliënten tegen u vertellen?
Ja.
En dan
ja.
Bleek het niet zo groot
wonder te zijn? Nee, dan kwamen ze na 3 maanden aan hetzelfde probleem weer, weet je wel.
Okay.
Gewoon naar de achtergrond geduwd. Dus
ja,
later kom je toch weer in therapie. Dus ik heb als een schizofreen gehad, het was helemaal over. En daar in Afrika, bij die dominee, was je nou ook weer.
Tibet Joshua.
Tibet Joshua.
Ja.
Het is zo verschrikkelijk schizofreen geworden.
Ja, dat heeft hij wel moeite mee.
Ze was bij Joshua zelfs een raadgeefster geworden daar. Pillen gestopt. Ja, soms gaat het bij schizofrenie. Als je stopt en eventjes een opleving krijgt. En daar profiteert dan zo'n club van. En dan zijn ze allemaal gauw weer, want een grote wonder bestaat er niet. Het is medicijnenvrij. Ja, maar meestal begint de terugval pas een week of 6 later. En toen was ze weer in Nederland.
Ja. En hoe reageert u naar zo'n cliënt dan toe? Als zo'n cliënt.
Ja, dan gaan we daar wel over praten. Van, ja, je hebt het graag gewild. Het is een mens.
Ja.
En mensgeloof is natuurlijk buitengewoon riskant.
Ja.
Die spanning tussen wat je wenst, hoe je het had willen hebben, kan soms zo groot zijn dat wij in onze fantasie die wens naar ons toe halen. En dat gebeurt natuurlijk op kleine schaal ook heel veel. Dat hoe vaak ik niet kinderen of jongelui heb die dan de problemen van hun gezin proberen te bespreken en dat die ouders willen van niets weten. Want die willen een volmaakt gezin hebben. En dat vind ik een van de zwaktes. Ook van het christelijk geloof. Dat men wil het vaak te mooi hebben.
Ja.
Het messianistische gezin, bij wijze van spreken.
Terwijl de realiteit vaak anders is.
Terwijl ook dominees. Ik zeg altijd van leer nou eens te praten. Leer eerst eens de zonde te vieren. Als we goed kunnen zondigen, pas dan kunnen we ook volgens mij streven naar niet zondigen. Paradoxaal.
Ja.
Maar nou schiet ik niet op.
Nee. Welke rol speelt God in hulpverlening? Welke God speelt hij hier terugkomen bij cliënten?
Nou, vooral God als de Lückenbüßer. Dat is een Duitse woord, hè? Komt uit de Duitse theologie. Hoe zeggen ze dat in het Engels? De vervuller van alle je wensen. Degene die alles goed maakt. Genezer, de grote genezer. En ik vind dat echt een onjuist beeld van God. Maar dat is ook alweer het geinige van de Bijbel. Hij komt daarvoor als degene die oplost. Scheepje onder Jezus hoede, weet je wel, alles komt goed. Maar hij is ook degene die alleen maar door diepe dalen van duisternis met je wandelt. Dus wie is nou de echte God? In de Bijbel komen beide godsbeelden voor. Misschien wel door onszelf als zodanig daarin geplaatst.
Ja.
En wie is die nou echt? En dan kijk ik om me heen en dan zie ik gewoon zoals God de natuur heeft gemaakt, met heel veel ellende ook. Dan denk ik, misschien is dat God toch wel, dat dingen mogen doodgaan.
Ja. En wat is de rol voor u die hij dan concreet in de hulpverlening speelt?
Vooral als degene die daarbij is. En dan ben ik zelf als therapeut ook. Ik genees niet, ik kan geen angsten wegnemen, ik kan geen trauma's ongedaan maken, maar ik kan wel met jou door dat trauma heen kruipen. En erbij zijn en samen daar als het ware meester over worden. Onze geest leren van je kan het wel hebben.
Ja.
Het toppunt ervan is, je kan zelfs wel doodgaan. Kijk maar naar Jezus, hij ging dood en hij overleefde. En ja, dat is misschien heel gek gezegd, maar ja. Zo, maar dat kruis is wel een groot voorbeeld voor mij. En voor mijn patiënten die vaak heel veel leed hebben meegemaakt. Jezus als voorbeeld van een kruisdrager.
Ja, ja.
Jouw kruis.
Geen idee hoe ik meegemaakt. Ja, waardoor je naast kan staan. Oké. Hoe gaat u met overdracht, tegenoverdracht?
Gewoon analyseren. Net als elke andere overdracht. Dus God is voor mij iemand waar je alles van alles op kan overdragen. Het is heel goed om dat te onderzoeken, om dat door te hebben bij jezelf.
Ja. En dat, bespreek je dat ook zelf met cliënten?
Ja, ja, de boze overdracht, de geïdealiseerde overdracht. Alles.
Ja. Tegen welke problemen loopt u aan als het gaat om integratie van geloof en therapie?
Misschien toch wel daar waar geloof een erg oplossend geloof is. Terwijl ik als therapeut toch vaak de pijn maar in ga. Dus dat vind ik misschien nog wel de belangrijkste botsing. En dat kom ik zowel bij evangelisch als bij reformatorisch gelovigen tegen.
Ja.
Dus dat is een soort algemene bot. De Lucubusse God, zeg maar, de gatenvullende God.
Ja.
Luke is gaten, hè, en busje is boete, dus. Inderdaad, je kunt in Duits niet tegenwoordig in de gaten.
Nee, ja, ik heb maar één Duits gehad, maar dat is heel slecht. Ja, dus dat,
tragisch, want in Duitsland liggen nog een enorme potentieel aan kennis. Maar goed, de Duitsers moeten dat dan maar in het Engels omzetten.
Ja, heb je een melder?
Ja.
Waar liggen we nog? We zijn bijna klaar.
Ja, hierna komt de evaluatie, dus dit wordt de laatste vraag. Waar liggen nog behoeften voor u op het gebied van geloof en therapie? Waar zou je nog meer over willen weten?
Nou, misschien wel. We hebben het nu gehad, hè, over dat in therapie ik vaak de pijn heb. En ik zou wel meer antwoorden vanuit de kerk willen hebben over het omgaan met desillusie, met pijn.
Meer antwoord vanuit de kerk, zegt u?
Ja, vanuit geloof. Welke geloofsinterventies zijn daarvoor te bedenken? Hm. En dan, niet in de trant van schuil maar bij Jezus, weet je wel. Maar andere antwoorden.
Ja, dat het een beetje te kort door de bocht is.
Ja.
Ja. Oké.
Okay. Moet ook theologie meer theologie denken over komen ja. Dan. Theologie over het tekort of zo.
Maar wat maakt dat u het bij dat stukje van de kerk wilt horen? Of bij de kerk wilt zoeken?
Nou ja, omdat ik dat antwoord wel heb. Als therapeut denk. Maar de kerk daar niet bij aansluit bijna. Ik heb het gevoel dat ze het bijna ontkennen. Zo van nee, maar... Jij moet je niet zo daarbij neerleggen bij dat tekort of bij die zonde. Weet je wel, dat moet veranderen. En dan denk ik, ja, ga er maar aan staan. Ga er maar aan staan.
Ja.
Een antwoord op het kwaad dus eigenlijk. Het kwaad. Ja, misschien is dat wel een vraag naar het kwaad.
Ja. En kijk, wij doen natuurlijk ook een behoefte zoek vanuit het CVPP. Wat het CVPP misschien zou kunnen bieden voor leden. Is er misschien iets wat het CVPP voor u zou kunnen bieden? Waar u graag zou willen dat ze op ingaan op uw behoefte?
Ja, misschien wel die vraag naar hoe ga je om met desillusie, met pijn, met het kwaad. In plaats van hoe lossen we alles op?
Ja.
Gewoon dat simpeler gegeven.
Ja.
En dat kan dus vanuit de psychologie wel weer benaderd worden, maar ook graag vanuit theologie.
Ja.
Job daar een mooi voorbeeld van natuurlijk. Hè? Van, die komt in opstand, zijn vrienden komen in opstand. Als je dit niet had gedaan, dan had je wel.
Ja.
En aan het eind zegt God, wat zul je eigenlijk? Want ik heb dat gemaakt en dat gemaakt en ook het kwaad. Sorry. Ja, misschien moet ik het gewoon ondergaan, weet je wel.
Ja. Ja, dat is een mooi voorbeeld, ja. Dat gaat ook heel diep, want zeker.
Ja. Het gekke dan, als hij dat kan ondergaan, krijgt hij alles terug. Zijn vee, zijn vraag. Zal het echt gebeurd zijn? Want dat beantwoordt zo van ons verlangen.
Ja.
Ik heb meer het gevoel van, ja, dan lijkt het alsof je alles terugkrijgt. Van, dan is het goed als je met het kwaad kan leven, dan bestaat het kwaad niet meer.
Mm-hmm.
Eigenlijk. Dus dan heb je het goed. Maar goed.
Ja. Ja. Oké. Okay. Nou, we zijn bij de evaluatie. We zijn gewoon even benieuwd hoe je het interview vond.
Mm-hmm. Ja. Nou, ik vond het een goede vragen. Ik had ze beter moeten voorbereiden. Misschien, aan de andere kant, ja, zo spontaan is voor jullie misschien wel het meest uiteindelijk.
Ja, ik vind het wel leuk. Ja, dat is zeker leuk om te doen. Dat, ja. Zijn er zelf nog dingen die u heeft gemist? Misschien onderwerpen die u graag nog aan bod had willen zien?
Nou, misschien zo'n vraag als... als hulpverlening dan zo'n belangrijk onderdeel is ook voor christenen. Waarom zijn christenen dan daar zo zo ondeskundig mee bezig? Wat gek eigenlijk, dat de pastorale hulpverleners niet net zo deskundig zijn als echte hulpverleners.
Ja.
En dat heeft weer te maken met dat wondergeloof, volgens mij. Omdat ze te stiekem verwachten, oh, dat doet God wel. Ik heb dat van in de reformatorische kerk heel vaak. De dominee wil niet eens pastoraal contact geven. Hij wil ook eigenlijk niet dat mensen naar mij komen. En Mario wil er ook zich niet zijn handen niet aan vuil maken. Dat geeft je helemaal over naar God. Dat doet God wel. Ja. God geeft en God neemt. De naam des Heeren zij geprezen. En dan zijn ze klaar. Dan kunnen ze koffie gaan drinken.
Ja.
Heerlijk. Het is ook luiheid.
Ja. Ja, en natuurlijk wel eenzijdig.
Dat vragen daarover, hè, zou
ik. Ja, want er is natuurlijk alleen op theologische, dus ja, dat is natuurlijk wel eenzijdig. Ja.
Hoe lui is de kerk, bijvoorbeeld? En als de kerk het dan uitbesteedt aan de deskundigen, waarom willen ze zich er dan verder nog mee bemoeien? Waarom zijn ze dan niet hartstikke blij dat er is? En werken ze niet fitness aan, bijvoorbeeld?
Met de
opvoeding. Ja. Jongens, jullie hebben iets wat hebben wij gewoon niet. Ja. Soms is dat, vaak is dat gewoon het geval.
Ja.
Gelukkig wel.
Ja.
Maar ja, er zijn nog steeds wel restanten van jaloezie over de weer of zo. Wij willen dat wondergeloof ook, hoor. We zijn kritisch en we vinden het gewoon moeilijk om erin te geloven. Dus daarom gaan we maar de harde arbeid aan.
Ja.
Dag in, dag uit.
Ja. Dat
in het donderdagmorgen ben ik nou vrij omdat ik 60 ben, maar vroeger werkte ik 5 dagen in de week, 8 uur psychotherapie, dat was morgens vroeg.
Zo.
Dat was echt gaar.
Ja, ja. Dat snap ik heel goed, ja.
Nu heb ik een enorme wachtlijst.
Ja.
Van mensen. Maar ja, dan zit ik toch lekker donderdagmorgen te fietsen. Ik denk, als ik het niet doe, hou ik het niet tot mijn 65ste vol. Dus toch, ik wil gewoon... Ik ben opgeleid door de maatschappij. Ik heb ook iets terug te geven aan de maatschappij.
Ja.
En, ja, dus ik wil het zo goed mogelijk doen en zo lang mogelijk volhouden.
Ja.
Maar ik heb geen dingen gemist, geloof ik, zo heel concreet.
Oké. Nou ja, het laatste punt is nog van als u later nog dingen te binnen schiet, mail het naar ons, als u nog dingen wilt zeggen.
Ja.
Dus,
ja, ik heb jouw e-mailadres.
Ja, en hier staat natuurlijk nog onder. Zo hoef je niet de hele inbox weer te raadplegen.
Zo van is het nou onder mijn lijn.
Ja.
MV, blijkt MV ook.
Ja. Nou, bedankt Yvonne voor je openheid en de dingen die u wilde delen.
Heel veel succes met je werken, want het zal niet makkelijk zijn.
Nee, dat is echt een tijd, dat klopt.
Dat zal later zorgen.
Ja, dat is een uitdaging. En ook voor de 7.5.
Ja.
Om daar leven in de brouwerij te houden is heel moeilijk.
Ja, dat is
ook. Het aantal vrijwilligers, dat we nu natuurlijk niet hebben meer. Nee. En dan zijn in deze vorm is wel prachtig dat dat kan.
Ja.
Ja.
Ja. Ja, klopt. We hopen ook in dat echt iets te mogen betekenen. Je zou
geen potentieel lid moeten hebben van die club. Nee. Dat het is nog steeds een club voor academici.
Ja, dat is wel jammer op zich voor ons ook. Het is leuk om...
Ze hebben dat niveau natuurlijk. En terecht ook, je moet een bepaald niveau aan moeten halen. Anders dan gaan de academische scholen toch zich wat ergeren. Dan wat minder lager insteek.
Ja.
Maar je zou ook een organisatie die christelijke hulpverlening of zo, die is er wel. Maar ik hoop ook weer de christelijke hulpverlening Nederland.
Ja, je hebt wel iets. Yvonne zei het voor mij ook van de week. Ik weet niet meer eens, maar...
Is dat weer wat anders?
Ik weet het niet meer.
Ja, christelijke hulpverlening Nederlands. CHV of zo. Maar de christelijke hulpverlening, daar kom je op internet van tegen.
Ja.
En daar zitten mensen in die bijvoorbeeld sociaal-psychiatrisch verpleegkundige, maatschappelijk werkende. En ook wel andere disciplines, die meer academisch geschoold zijn.
Ja.
En die hebben wel interessante studies daar ook.
Ja.
Maar daar komt dan ook weer veel van. Dat merkte ik zaterdag al. Was het afgelopen?
Nee, 5 februari was het. Ja.
Dus er zaten bijvoorbeeld jongens van een of andere christelijke hulpverlening instantie, kerkelijke instantie uit Rotterdam. En die jongen was zo geëngageerd, maar totaal geen scholing. Niks, hij was timmerman geweest.
Oh ja.
En hij zei, weet u van mij een boek over, over pathologie? Christelijke boek over pathologie?
Nee.
Of arme zin.
Ja.
Ik heb maar op die naam een film geweest. Lees die boek aan.
Ja, dat is een goede boek inderdaad. Ik heb het aan te gelezen. Wilt u nog anoniem blijven?
Als u mijn naam wil noemen, dan moet ik maar.
Ja? Oké.
Schaam
me niet. Kan het ook zijn met mij?